Goedemorgen. Ik heb een tijdje geleden een boekje gelezen, Op weg naar Pasen, van dominee Troost. En hij was op weg met Job door het lijden heen. En de dingen en de momenten die hij als dominee tegenkwam in zijn parochie, zullen we maar zeggen. En die waren best heftig. Vele malen bij een graf van een kind te staan. Maar ook één ding waar hij zelf mee zat. En hij zei het wel op een ludieke manier. En ik vond het wel mooi. Hij zei, ik was in een stad en we waren met z'n tweeën in het mandje. In een hele grote ballon. En we waren eigenlijk de weg kwijt. Dus wij probeerden te zakken met die ballon. En we zeiden hallo. En iemand keek naar boven en de vraag was, waar bevinden we ons? En toen zei die man beneden, u bevindt zich onder een hele grote bal in een mandje. En toen zei de dominee, als het ware, het lijkt wel een dominee. Hij heeft gelijk, maar ik heb er niet zoveel aan. Ik begin zo, want hij vroeg zich ook wel eens af, wat komt er over wat ik doorgeef? Wat daalt er naar binnen? Wat doen we ermee? En ik ga met u een gedeelte lezen uit Habakkuk, uit een paar versen uit elk hoofdstuk. En ik begin bij Habakkuk hoofdstuk 1. Habakkuk. Hoofdstuk 1. Ja, ik wacht even expres, want sommigen die, dat duurt nog wel even voordat we er zijn. Maar de zonderschool begint al te oefenen, de Bijbelboeken. Het zou goed zijn als u de volgorde kent. Ja, in jouw Bijbel, maar dat zal niet zoveel zijn. Oké, we gaan beginnen. Habakkuk, hoofdstuk 1, vers 1 tot 7 en vers 12 en 13. Een last die de profeet Habakkuk gezien heeft. Habakkuk betekent trouwens omhelzen, maar soms ook vastgrijpen als het ware. Een straf gericht door de Chaldeeën over Juda. De eerste vraag die hij zegt, Heere, hoe lang roep ik nou om hulp? En u luistert niet. Roep ik tot u geweld en u verlost u niet. Waarom doet u mij onrecht zien? Aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie, die zich verheft. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige en daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Zie rond onder de heidevolken, aanschouwt u en verbijstert. Want ik breng u dagen en werk tot stand, zegt de Heere, dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Chaldeeën opstaan. Dat grimmige, onstuimige volk. Dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen. Schrikwekkend. Ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan voor hem uit. Dan de versen 12 en 13. Bent u niet van oudsher de Heere? Weer een tweede vraag, een gebed, een klacht. Mijn God, mijn Heilige. Wij zullen niet sterven, Heere. U hebt hen gesteld tot een oordeel. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent de Rijn voor ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen en zwijgt u wanneer die goddeloze hem verslindt, die rechtvaardiger is dan hij zelf? Hoofdstuk 2, vers 1 tot 4. Ik ging op mijn wachtpost staan. U kunt ook zeggen, ik ging mijn binnenkamer in. Dat is hetzelfde. Nam mijn plaats in op de vestingwal. Ik keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou. En wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. En toen antwoordde de Heere mij en zei, schrijf het visioen op. En grif dat duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Ik was gisteren op weg naar Alkmaar en ik ging de A5 op. En dan langs de baan van Schiphol stond een groot bord in het Engels. Seek thee first the kingdom of God. Nou, dat is ook zo'n uithangbord waar je een verwijzing krijgt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Nou, hier moest je ook een verkiezingsbord neerzetten in het voorbijlopen. Geen partijkoppen, maar gewoon wat er moest geschreven worden. En dat staat er, zodat in snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op een vastgestelde tijd. En aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Zie, mijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dan de vers 14 en vers 20. Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Vers 20. Maar de Heere is in zijn heilige tempel en wees stil. Stil voor zijn aangezicht. Heel de aarde. Dan gaan we naar hoofdstuk 3, vers 1 en 2. Een gebed van Habakuk, de profeet, de Shiginot. En je zou kunnen zeggen, hij reageert, God is aan het werk. De Heere, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd voor uw werk. Behoud het in leven in het midden van de jaren, profetisch. Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toren, alstublieft, aan ontferming. Vers 17 tot 19, een lofzang. Verblijdt u in de Heere, zou je kunnen zeggen, al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er is geen vrucht aan de wijnstok te zien, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Tot zover. Toen las ik, wij hebben de visie. En daar staan altijd stukjes in met een bepaald thema. En ik lees het u toch van tevoren, omdat het iets bepaalt. Mij bepaalt. Als ik om me heen kijk. En misschien herkent u het wel. In uzelf. Ik lees zo'n aantal punten eruit. Het was in de vorige visie. Hier kan ik bij al zeggen op bladzijde 24 en 25. Maar goed. Het eeuwige of de eeuwige krijgt zo weinig kans om tot het tijdelijke door te dringen. Zo krijgt de hemel hier op aarde nooit voet aan de grond. Meer Maria en minder Martha. Maria had het begrepen, zei Jezus. Ze liet alles vallen toen hij binnenkwam, zonk neer aan zijn voeten. Ze hoorde de woorden van eeuwig leven en vergat alles om zich heen. De tijd verdween, want de eeuwigheid trad in. Terwijl Martha maar doorholde met een blik op de klok, want het brood moet uit de oven, het gemeste kalf moest worden geslacht. Heer, kan het u niet schelen? Nee, Martha, het alabaster moet je pakken als de gelegenheid zich voordoet. Elk jaar neem ik me voor meer Maria dan Martha te zijn. Hebt u dat ook? Herkent u het? Maar gebeurt het ook? Meer aan zijn voeten, minder op de klok. Meer rust, minder haast. Meer woord, hoofdletter, minder woorden. Meer hemel, minder aarde. Want valt het jou ook op dat we elkaar gek maken met projecten, plannen, vergaderingen, deadlines, toogdagen, workshops, meetings? Dit moet je gedaan hebben. Dat moet je gezien hebben. Het moet allemaal, nu. Of op zijn laatst, morgen. Terwijl we een eeuwigheid hebben om het af te maken, wat we hier begonnen zijn. Het allerbeste komt nog, dat heeft Corrie ten Boom nog gezegd. Mensen dus, hou je even rustig. Het lijkt een eeuwig conflict in mezelf. Doe ik wat deze wereld doet? Werken, presteren, jagen naar succes, meedoen in aanzoen, willen komen bij de mensen? Of laat ik de hemel toe? Zit ik aan zijn voeten en luister ik? Durf ik het me meer geliefd te laten zijn door God dan door mensen? Durf ik de tijd te nemen voor de eeuwigheid? En dan komt er, de oude Grieken maakten onderscheid tussen chronos en kairos. Chronos, daar komt de chronometer vandaan, staat voor tijd die de klok aangeeft. De strakke planning, de deadlines in je agenda. Kairos zijn juist de momenten waarop de tijd stilstaat. In een goed gesprek. En ik betichtte mezelf daarop toen ik dat las. Want ik zie wel eens mensen in de gemeente met elkaar praten en dan wil ik toch even de hand schudden. Maar dan haal ik ze uit het gesprek. Dat is niet goed. Achteraf heeft de broeder het ook gezegd tegen mij. En zei: Henry, ik was zo in een gesprek gaande. En jij stoorde mij. Moest dat nu? Ja, maar, ja, zo is het. We zijn zo druk, want we moeten, is dat zo? Dus dat zette mij even stil. Trouwens, kairos, dus de tijd nemen, niet chronos. Kairos komt veel en veel meer voor dan u denkt. In de eeuwigheid. We zijn helaas heel veel mensen van de tijd geworden. Nou, dit even onder ons gezegd. Even, het is stil, het is rustig. Neem het een stotje. In stilheid en vertrouwen zal je kracht wezen. In een hectische wereld om ons heen. Het is net een as die draait. Maar als ik in die as kijk, staat die stil. In die hectiek is voor mij dat het moment van eeuwigheid. In de drukte om me heen. Ik ga u iets vertellen wat ik niet weet, want ik hou helemaal niet van varen op een boot. Zeker niet op zo'n kruisertje door het water heen. Dat gaat allemaal maar te langzaam. Je hebt amper ruimte, je stoot je hoofd, dus dat is niks voor mij. Op zee, dat lijkt me ook onstuimig. Ik heb één keer windkracht 10 meegemaakt en toen zat ik op de boot op weg van Vlieland, dacht ik, naar Harlingen. En die moest een stukje Noordzee pakken en die ging zo. En toen zat ik boven op het schip midden en ik had er het minste last van. El zat beneden met 2 kinderen en die zagen. En er waren een paar invalide mensen in een rolstoel en de rem was niet hard genoeg. En daar gingen ze. De begeleiders konden ze bijna niet vasthouden. En op dat moment kom ik naar beneden en zie de hectiek. Terwijl ik boven, in dat middelste gedeelte, eigenlijk de rust zelf had met 2 kinderen om mijn arm. Maar ik moest naar binnen. En toen verstelde de schipper mij dat vroeger met ijzeren schepen, en u zal zeggen, heb je nou dat verhaal voor nodig? Ja, daar heb ik een beetje voor nodig. Dat heb ik nooit geweten. Maar op een ijzeren schip zijn er 2 kompassen. 1 vlak bij het roer, maar die is soms wel eens, vooral als het een ijzeren schip is, afhankelijk van de omstandigheden waar het zich in bevindt. Als je de juiste koers wil hebben, moet je helaas naar boven. Voor die matroos zou dat niet leuk geweest zijn, maar daar was ook een kompas. En dat kompas was duidelijk, was goed gericht. En ik ga u eigenlijk het leven, de woestheid en de stormen waarin Habakuk zich bevond, eigenlijk richten. Habakuk, waar richt je op? Richt je op de omstandigheden? Mag ik dat kompas gevoel noemen? Emoties, omstandigheden, pijn, verdriet? En mag ik die kompas in die mast, wat moeite kost, maar je moet er naartoe om je richting vast te houden, mag ik dat geloof noemen? Dat is eigenlijk wat ik allereerst met u wilde delen. Wat is uw en mijn koers? En ik ga straks wel, omdat ik vanzelf wel op Habakuk kom, want Habakuk begon in een diep dal, hoofdstuk 1. Vervolgens gaat hij op zijn wachttoren, hij wordt boven de dingen uitgetrokken en wordt hij, maakt hij zichtbaar, heeft hij doorkijk in het plan van God. Hij heeft heel veel vragen, hij is heel opstandig in het vragen naar God. Maar dan, hoofdstuk 3, trekt het geloof en het vertrouwen in God hem op. Wat is uw grondslag? Mijn grondslag. 2 dingen zijn voor mij belangrijk. Ik heb het wel geprobeerd om op zo'n PowerPoint, maar ik word te veel door die PowerPoint beheerst en ik moet door het woord beheerst worden. Dus ik ben daar niet een man voor. Maar er zijn 2 dingen waar ik op wil richten. De eerste is Numeri 23 vers 19. En Numeri 23 vers 19. Het is voor mij een vers dat bepalend is geworden voor uw leven als christen, als kind van God. Daarom, ik markeer alles wat voor mij duidelijk is, is groen. Waar ik op moet letten is geel. Groen. Nou, deze staat groen. En wat staat er in vers 19 van Numeri 23? En God heeft het tegen Balak. En dan zegt er, God is geen man dat hij liegen zou. Is het en staat het voor u vast dat God niet liegt? Dat is een heel belangrijk vers. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over zou hebben. God kan niet liegen. Dat is de eerste. Tweede, wat ik met u delen wil. U kunt trouwens dit vers ook vinden in 1 Samuel 15 vers 9 en 20. 1 Samuel 15 vers 29. Daar staat, ach, liet de onveranderlijke Israëls niet liegen. Dus de onveranderlijke liegt niet. God liegt niet. Dat staat vast. 1 Samuel 15 vers 29. Dan gaan we nu naar Romeinen 10. Ik lees ze bewust. Omdat dit, mag ik het zo zeggen, dat is het kompas. Wat in die mast. En als je dat vasthoudt, te midden van het gevoel van de stormen van de zee. Dan kom je in Romeinen hoofdstuk 10. En ik lees u vers 11. Want de schrift zegt, dat is Gods woord. Ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Beschaamd is een oud woord, je kunt het ook zeggen, zal niet teleurgesteld worden. Geloof, dus ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden, niet teleurgesteld worden. Ook al zien mijn ogen andere dingen, ik zal niet beschaamd worden. Waarom? Omdat God niet liegen kan. Geloof steunt dus op het woord. In Christ alone. Dus ook het gesproken woord. Daarom, het gaat om wat Gods woord zegt. En ik heb het u wel eens geteld. Dit is het, 1 Johannes 5 vers 4. Dat is het nou, wat de wereld overwint. En dan staat er uw geloof. We vergeten vaak dingen, maar waar richt ik mijn geloof dus op? In de omstandigheden waarin een profeet al weet, de 10 stammen zijn weg. De 2 stammen, Juda, ze zijn er nog. In die hectiek zie je dingen niet gaan. En Habakkuk zegt, Heer, ik bid voor een opwekking. Ik bid dat mensen veranderd worden. En de Heer zegt, ik ga je iets anders laten zien. En dat is frustrerend. Je intenties zijn goed. Ik heb dat wel eens wat meer. En dan zeggen ze mensen, gelukkig heb ik mijn geloof. En dan vraag ik, maar ook daarin moet ik voorzichtig zijn, wat voor geloof is dat? En dan zeggen ze, nou dan zit ik te wachten. Maar dan confronteer je ze dus met een persoonlijke vraag. En daar zijn sommigen niet van gediend. Ik zeg het heel eerlijk. Maar ik blijf het zeggen. Ja hoor, gelukkig heb ik mijn geloof. Wat is dat geloof dan? Ik vraag het u eerlijk, ook voor, omdat ik het mezelf, kan ik in 2 minuten vertellen waar ik op mijn geloof op rust? Kan ik de mensen vertellen? Ik vertrouw op de Christus die voor mij gestorven is aan het kruis van Golgotha. Die 3 dagen opgestaan is, nu in de hemel zit voor mijn bid en pleit. En waar ik naartoe ga als ik dood ga? Nou, nog ineens een minuut. Daar sta ik in. Maar als ik zeg, iemand zegt, ik heb gelukkig mijn geloof, dan vraag ik voorzichtig, zou je het kunnen weergeven wat je gelooft? Want sommigen zeggen het wel, maar diepen het niet uit, dringen niet door tot de realiteit waar het om gaat. Dat je geworteld bent, opgebouwd bent in de Heer Jezus Christus. Dat is het fundament. En dat fundament, 1 Korinthe 3 vers 11, is Christus. Nou, dan gaan we naar Habakkuk, zoals ik gezegd heb. Want het gaat om dezelfde twee dingen. Ik heb een prachtig boek. En iedereen zal het aan, ik kan het u aanraden. Dat is het boek Elk hoofdstuk apart van Warren Wiersbe. Het is een van de eerste boeken die ik altijd pak als ik een globaal overzicht wil hebben van een Bijbelboek. Vandaar ook Elk hoofdstuk apart. We hebben ook uit dit boek met onze kinderen dat stukje gelezen voor een hoofdstuk. En wat staat er nou in dat hoofdstuk? En dan geeft hij altijd een woord. Hier, ik heb het eruit. En warm aanbevolen. En dan zegt hij hoe het boek van Habakkuk beschrijft drie fasen in Habakkuk's geloofsbeleving. En dan zegt hij, 1. Het geloof wankelt. Hij ziet zoveel dingen. Hij is er kapot van. Vertel het u straks. Hoofdstuk 1 zegt dus, zijn geloof wankelt. Dan krijgt hij in hoofdstuk 2 doorzicht. En hij gaat waken. Wat is de Heer van plan? Hij gaat in de stilte. En de derde, zegt hij, is volharding. Want ik ga in die situatie waarin ik bevind, in de hectiek om mij heen, volhard ik in mijn geloof en aanbid ik de Heer. Punt. Nou, ik weet niet of jij er nog een paar in je bezit hebt. Als u zegt, dat boek moet ik hebben. Jacco heeft soms tweedehands boeken. Nou, deze kan ik u warm aanbevelen. Zeker als je Gods woord wil leren kennen. Nou, hoofdstuk 1. Een onbeantwoord gebed. Heb je dat ook wel eens, dat je aan het bidden bent en je krijgt geen antwoord? Gefrustreerd door de dingen. Je moet het weten, tijd. Maar het komt niet. Het duurt me te lang. En dan komt daar het punt, waarom grijpt u niet in de rotzooi waarin ik mij bevind? Om me heen. Onrechtvaardigheid. Leugen. Je wordt echt van het kastje naar de muur gespuurd. En maar wachten. Het heeft onze aandacht. Aan me nooit niet. Het komt om ons heen. Het recht valt op straat. Ja, maar dat is niet de intentie. Nee, dat begrijp ik, maar het gebeurt wel. In die situatie, in tegenstand, in niet meer aanvaard worden, alleen staan, ook mensen, ze begrijpen je niet. Juda, die zich afwentelt van de Heere God. Je voelt je alleen. En dan zegt hij ook, Heere God, ik zeg het nu even in mijn eigen woorden, maar u kunt het lezen, gewoon in hoofdstuk 1. Ik begrijp u even niet. Ik begrijp er niks van. Helemaal niks van. Frustraties, je geloof wankelt. Ik weet niet of u het herkent. En dan gaat hij nog door ook, in vers 5. En dat gaat zomaar door en dan zegt hij, Heere God, hoe is het mogelijk? Dat uw uitverkoren kinderen, Juda, eigenlijk vernederd, kapot maakt door een heiden die nog erger is als Juda. daar kan ik niet bij. Hoe kun je een natie gebruiken voor je uitverkoren volk om dat te straffen? Ik begrijp er niks van. Nou, dat is hoofdstuk 1. Ik kan er veel van zeggen, maar dat is het gewoon. Het is een worsteling in je leven over kwesties die je kunnen verbijsteren. Je kunt boos zijn over onrecht wat we elkaar aandoen, ook in de gemeente. Wat je niet begrijpt of wat je dan op dat moment niet ziet, maar je doet pijn, je doet verdriet. Het gebeurt om je heen, in de wereld, om je heen. En je zou je eigenlijk warm moeten voelen in aanwezigheid met hem. En hij ziet het niet zitten. Ik bid voor een opwekking, ik zeg het heel eerlijk. En ik weet in mijn hoofd, er komt geen opwekking. Tenzij je je hart openstelt voor de Heer Jezus Christus. Dus wat moet ik doen? Een uithangbord neerzetten? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal je bovendien geschonken worden. God gaat spreken. En God zegt eigenlijk in die binnenkamer. In die stilte. Psalm 46. Wees stil. En dan gaan die ogen open. God benadrukt twee waarheden. Daarom heb ik die twee versen in Numeri en het ene vers in Romeinen met u gelezen. God is rechtvaardig en twee, God is trouw. Heb je vertrouwen in die almacht van God? In de wijsheid van God? In de almacht van God en in de liefde van God? En dat in de rechtvaardigheid van een rechtvaardige God. In een zondige wereld, in uw en mijn hart. En daarom staat er hier eigenlijk ook wachttoren. Eigenlijk zit het woord in zich, je moet naar boven toe. Je moet naar mij toe. Je moet naar het licht toe. Omdat je te veel met je tijd bezig bent, met je donkerheid bezig bent, maar je moet naar boven. En dat is wat God hier eigenlijk naar voren brengt. God is rechtvaardig. Dit vers, hier in hoofdstuk 2 vers 4, maar de rechtvaardige zal door geloof leven, wordt drie keer in het Nieuwe Testament aangehaald. En ik benoem ze omdat we waarschijnlijk eroverheen lezen en dat in die drie versen toch het accent anders valt. En daarom ga ik dat met u lezen. Romeinen 1, vers 17. Romeinen 1, vers 17. Dat is de eerste keer in het Nieuwe Testament dat het vers uit Habakkuk naar voren komt. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is de eerste. Rechtvaardigmaking kunnen wij, en ik kan u alleen maar zeggen wat voor mij rechtvaardiging is. Ik kan door genade weer recht kijken in de ogen van God. Ik ben opgetild en ik kan God recht in de ogen kijken. Mijn vraag aan u is, kunt u God recht in de ogen kijken? Dat is Romeinen 1 vers 17. Dat kun je dus voor jezelf eens af gaan vragen. God zegt, alles wat je gedaan hebt, nochtans, je kunt gerechtvaardigd worden in mijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Kom tot hem. En dan word je opgetild. En ik kijk in mijn Zoon naar jou. En jij kijkt door mijn Zoon naar mij. Recht in de ogen. Vrij. In ere hersteld. Dat is het kompas wat in de mast hangt. We gaan naar de volgende tekst en dat is Galaten 3 vers 11. Galaten 3 vers 11. Daar komt hij. En dat, ik denk dat het wel goed is om vanaf vers 7 toch maar te lezen. Begrijpt u dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn? En de schrift, vers 8, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volkeren gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend, samen met de gelovige Abraham. Want alle die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Het staat immers geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt door God, is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Hier ligt het accent. Je bent een rechtvaardige, leef dus uit geloof. Door geloof. Adeldom verplicht. Dus kan ik God recht in de ogen kijken. Dan, als je dat kan, hou er dan rekening mee dat je gerechtvaardigd bent in je leven van alle dag. Kun je dan God in de ogen blijven kijken? Of is er toch iets gebeurd dat je weer terug moet? Naar het kompas, is mijn richting wel goed. In mijn leven. En als u nu misschien zat te luisteren, nou dat is goed voor die en dat is goed voor u. Nee, dat is goed voor u. Voor mij. Ik luister vaak te veel voor anderen. Moet ik niet doen, maar ik doe het wel. Ik heb mijn mening gauw klaar, maar het is fout. Kan ik God recht in de ogen kijken. En het tweede is, adeldom verplicht. De rechtvaardige zal uit geloof leven. De derde is, Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 38. En ik lees vanaf vers 36. Daar staat, want u hebt volharding nodig, omdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken. En daardoor naar het verderf gaan. Maar mensen die geloven tot het behoud van hun ziel. Goddelijk leven. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van goddelozen. Psalm 1, vers 1 en 2. Die niet wandelt in die raad van die goddelozen. Die zich ook daar niet verbindt en aan verbindt en in een kring van spotters zit. Maar de Heere wil ons bij hem hebben. En soms is het misschien wel eens goed om in die wachtkost te gaan, naar boven te gaan en te zeggen, het gaat fout. We hebben het vorige week gehoord, het oordeel, God heeft uitgesproken, God kan niet liegen, het gaat gewoon gebeuren. En we weten dat deze tijd een aanloop is er naartoe. Maar de Heer heeft ook gezegd, God kan niet liegen, omdat je de woorden mijn leidzaamheid, volharding, bewaard hebt, zal ik je bewaren uit de uren der beproeving die ik over die hele wereld zal sturen. Juda, het zal gebeuren omdat ik Galdeeën op jullie afstuur. En dat komt omdat je mij niet zoekt. En dat volk gaat te ver, de Galdeeën. Ook dat zie ik. Maar dat bepaal ik. En niet jullie. Hij krijgt doorzicht in hoofdstuk 2. We gaan weer terug even naar het geweldige boek van Habakuk, waar ik best een hele week een beetje in me bevonden heb. En ik kies er dus voor om hem te volgen. Lot ook. Lot ergerde zich naar daar in Sodom. Het deed zijn ziel pijn. U kunt dat lezen in de 2e Petrusbrief, want ik zie de tijd alweer verder gaan. Maar 2 Petrus 2 vers 7 en 8. Dat hij door de losbandigheid, door de wandel van normloze mensen, naar beneden getrokken wordt. Hij kwelde zijn ziel daardoor. Nou. En dan gaat God zeggen, oké, Habakuk, nou neem ik je nog hoger. En nu neem ik je mee naar hoofdstuk 3. En ik ben aan het werk. En weet u, dan gaat God in zijn grootheid, in zijn macht, in zijn heerlijkheid de dingen laten zien. Dan gaat God zijn ogen openen en dat is eigenlijk het grootste gedeelte op de laatste versen na. Dat Habakuk kijkt terug. En de Heere zegt, moet je nou eens kijken, eikpunt in je leven. Eikpunt in het leven van Israël. Hoe ver ben ik met jullie gegaan? Heb je me daar vertroosting in gezien? Heb ik je daar geholpen? Heb ik daarin gestaan dat je overwinning op overwinning had? Elke keer, ik heb je richters gegeven, maar je had er maling aan. En dan moest weer een volgende meer, en dan hadden we er maling aan. En God kijkt terug. En heb je nou gezien hoe ik jullie geholpen? En dan zegt, hij zegt dan heel eerlijk, ach heren, ik weet dat het oordeel komt. Maar dan zegt hij in vers 2 van hoofdstuk 3, ach heren, denk in uw toren alstublieft ook aan uw ontferming. Aan uw zondige volk. En als ik naar mezelf kijk, wie is er nederig en klein? Die zal bij ons zo zijn. Maar trots kan ons te pakken krijgen. We weten het beter dan een ander. Frustratie op frustratie. Heer, ik ben uw profeet. Waarom doet u er niks aan? Waar zijn uw kinderen om u te ontmoeten? Waar zijn ze? Of heeft de tijd hen te pakken? Zie het artikel. Het gaat boven je uit. Je begrijpt er niks van. En je doet er soms zelf aan mee. Je wordt meegesleurd. En dan zegt hij, ik ga eindigen. Vers 16 tot 18. In dat diepe dal waar hij gezeten heeft, hoofdstuk 1. In de wachttoren in hoofdstuk 2. Komt en wordt hij opgetild. En de Heere God zegt, laat je je te veel door de kompas, door de omstandigheden je te veel leiden. Kijk naar het kompas in de mast. Dat kost moeite. Maar ga in die tijd naar de eeuwigheid. En ga aan mijn voeten zitten. Je kunt je laten leiden door wat je ziet. Of je kunt je laten leiden door het tweede kompas van geloof. Tot slot. Habakuk, je begon in een heel diep dal. Ik zie kijk voor mezelf. In de afgelopen periode. Mijn gebed, mijn tijd. Mijn persoonlijke strijd. Verdriet. Pijn. U heeft het ook. En vervolgens sta je in die wachttoren en zegt, Heer, ik wacht zo lang. Begrijpt u me niet? Wat kan ik doen? Ik kan niks doen. Ik leg het alles bij u neer. En dan krijg je doorzicht en zegt, ik leid jouw leven. ook door de moeilijkheden heen juist. Door de pijn en het verdriet kom je juist bij mij. En heb je me nodig. En dan komt daar niet je vreugde in omstandigheden. Maar dan word je er boven uitgetild. En op de bid stond, en daarom lees ik het tot slot. Op de bid stond, las ik uit Job. Wat ik na de studie en na het lezen van Job had geleerd. En dat ga ik met u even lezen. Ik had er in mijn bijbeltje iets boven gezet. Door het lezen van Job. En in de studie van het seminar was er een prachtige tekst van wat geëindigd was. Ik lees het u voor. Na het lezen van Job had ik duizenden vragen aan God te stellen. Maar toen ik hem ontmoette, waren ze me allemaal ontschoten. En het leek absoluut niet belangrijk meer. En dat heeft me ongelooflijk veel gedaan. Want in de stilte van mijn hart, in de stilte van je leven, komt God. En je hebt met veel vragen, zegt God, ze zijn reëel. Ik ken je hart. Ik geef je doorzicht. Maar vertrouw op mij. Want ik kan niet liegen. Lees mijn woord. Het gaat het niet goed in deze wereld. Het gaat niet goed met naamchristenen. Die zich restloos volkomen overgeven. Het gaat niet goed. Maar zie op mij. En dan wordt hij opgetrokken. En dan ziet hij het gelovig overblijfsel. En de Heer zegt, ik voorzie. Ik ga door die 3,5 jaar heen. Maar ik sterk hen, bemoedig hen en geef hen kracht. Maar voor mij geldt, in mijn opstandigheid, in mijn omstandigheden, hoe vaak zit ik vast aan die omstandigheden, aan mijn agenda. En treed ik soms in een stilte binnen en veroorzaak onrust. Het is niet mijn bedoeling, maar het gebeurt. Heere God, u kent ons allemaal. U weet wie we zijn. Misschien nog wel erger dan Habakuk. Maar ik ben u zo dankbaar dat u me opgetrokken heeft en u recht in de ogen kan kijken. Dat ik mijn zonde kon belijden, ook door ons leven heen. En dat ik u recht in de ogen kan kijken. Ik ben zo blij en dankbaar, Heere. Dat de rechtvaardige uit het geloof mag leven, adeldom verplicht. Laat het in de wereld zien dat wij geen mensen van tijd zijn, maar mensen van eeuwigheid. En Heere God, dank u wel, dat we onze geloof en onze hoop op u mogen richten. En dat we samen in onze nederigheid, in onze afhankelijkheid, in onze kwetsbaarheid, elkaar ondersteunen, bemoedigen en sterken. In uw naam en uit genade. Amen.